Dan gaan we nu verder met de serie De Opname van de Gemeente. En het is nu alweer deel 4. En ik wil beginnen met een tekst, een ernstige waarschuwing van Jezus. Die hebben we de vorige keer behandeld, maar ik wil hem nog een keer herhalen. En waarom moeten we daar aandacht aan besteden? Wel, als Jezus ernstig waarschuwt, dan moeten al onze antennes uitgaan, want hij zegt niet zomaar iets. Petrus heeft gezegd, er is nog nooit een leugen in zijn mond gevonden, in de mond van Jezus. En alles wat hij voorzegd heeft, dat weten wij, is tot nu toe uitgekomen. En we gaan de tekst lezen uit Lucas 21, vers 36. En daar staat, daar zegt Jezus, als hij de eindtijdsituatie heeft geschetst, waakte alle tijden, biddende, dat u in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Waakt dan. En hoe doe je dat, dat waken? Dat is een goede vraag natuurlijk. Als Jezus zegt, waakt dan. Hij komt met de wolken, staat er. Hè? Onverwachts, als een dief. Moeten we dan met de verrekijker iedere keer uit het raam kijken en wachten tot we wat zien? Nee, natuurlijk niet. Waak is geestelijk. En daar gaan we namelijk een stukje over lezen in 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 13. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 13. Petrus heeft twee briefjes geschreven, voor zover wij weten dan. Of laten schrijven, heeft hij het gedicteerd. Hoe het ook zij, we zijn daar heel blij mee, want die zijn zo rijk, deze brieven. Die hebben zo'n hoge informatiedichtheid. En dan lezen we hoofdstuk 3, tweede brief van Petrus. Dan lezen we 13 versen en die zullen we kort behandelen, omdat ze belangrijk zijn. En hij schrijft Petrus, dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod van uw apostelen van de Here en Heiland. Dit moet u vooral weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapend zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Here talmt niet met de belofte, als zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandend zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Petrus die geeft aan waarom hij de brief schrijft. In vers 1 lezen we dat en hij spreekt de geadresseerde aan als geliefde. Vrienden, geliefden. En Petrus zegt, de reden van de brief is dat hij het zuiver besef van zijn lezers wakker wil houden. En wat is dat zuiver besef? Wel, dat zuiver besef, dat is de gezonde leer. Het evangelie waarvan Paulus getuigt. Het evangelie is een kracht Gods tot redding voor een ieder die gelooft. En Petrus die wil zowel met de eerste brief als met de tweede brief dat zuivere besef wakker houden. Hij wil dat ze scherp blijven, zouden wij zeggen. Door herinnering. En er is een kracht in herinnering. Het avondmaal is ook een herinnering. Daar zit kracht in herhaling. En in vers 2, daar lezen we, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod van uw apostelen van de Heere en Heiland. Met andere woorden, we moeten aan die woorden denken die de oude profeten hebben gesproken, maar ook aan de woorden van de apostelen en zeker aan de woorden van Jezus. We moeten dat overdenken, we moeten erop mediteren, wat er ook in Psalm 1 staat. Die zijn gebod, die zijn wet, overpeinst bij dag en bij nacht. Dat betekent niet dat je 24 uur per etmaal je een versuffing peinst. Nee, dat betekent dat je constant toch met het woord ook bezig bent, naast alle andere dingen. Maar dat woord moet dagelijks een plek hebben in je leven. En dat is niet overdreven. En dat is zeker niet overgeestelijk. Het is gezond. Psalm 1, daar vinden we het. En in vers 3, dan vertelt Petrus dat er spotters zullen komen. Hij zegt, dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen. Dit is ook zo interessant. Er zullen spotters komen. Hè, dat zijn van die grappenmakers in Amsterdam. Ik kan het me zo voorstellen als ze dit horen. Dat ze naar buiten gaan, dat ze het gordijn opzij doen en zeggen, hey, volgens mij zie ik iets komen. He, dat soort grappen, of misschien komt hij wel met een UFO. En dat soort spotternijen. Maar daar hebben we niks mee te maken, daar kun je op rekenen, zegt Petrus. En hoe komt dat? Hij zegt iets heel interessants. Waarom zijn daar die spotters? Omdat ze naar hun eigen begeerte wandelen. En daar komen we nog op terug in de studie. Ze wandelen naar hun eigen begeerte en die vinden ze veel belangrijker dan het woord van God. Ze zijn van de voel het, doe het generatie. En daarom spotten ze. Want bij God is het niet altijd wat je voelt kun je doen. Maar wat juist is, moet je doen. Dus die spotters zullen komen. Waar blijft hij nou? Hij zou toch komen? Ja, maar hij komt. Wees daarvan verzekerd. Hij komt op een moment dat we het niet verwachten. En nogmaals, de voel het en doe het generatie. Dat is een generatie die we vandaag de dag zien. Oh, als je het goed voelt, dan moet je het gewoon doen. Het maakt niet uit en je arglistig hart helpt je wel om al de grenzen die opgeworpen worden van lieverlee en van tijd tot tijd te overschrijden, tot schade van je medemens. Nou, in vers 4 staat het nog een keer, hè? Waar blijft de belofte? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, sinds de vaderen gestorven zijn, blijft alles zoals het is. Dag in, dag uit, het verandert niet. Waar blijft die belofte? En dan zegt Petrus weer iets heel belangrijks. Hij zegt, want willens en wetens ontgaat het hun. Met andere woorden, het is niet een kwestie van het niet weten, maar vooral een kwestie van het niet willen. Indien iemand Gods wil doen wil, zegt Jezus, dan weet hij of mijn woorden van God komen. Maar ja, als je het niet wil doen, de wil van God, dan komt je arglistig hartje, als de kippen komt je arglistig hartje tegemoet en helpt jou wel met 1001 excuses. Ja, denk aan aan Matthäus 25, de 10 bruidsmeisjes. Het duurde lang, zelfs zo lang dat ze alle 10 in slaap vielen. Dat geeft wel aan dat het lang duurt, die gelijkenis. Maar dan komt het erop aan, heb je voldoende olie, dat als hij komt en je wakker wordt, dat je niet tot je schande moet ontdekken en tot je ellende, dat je te weinig olie hebt. Goed, tijd speelt geen rol, lezen we in vers 8. Peter zegt, dit mag je niet ontgaan, geliefde, dat één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Is dat een verhouding, een maat waarmee God werkt? Nee, het is een beeld waar Petrus mee zegt, tijd speelt voor God geen rol. En dat heeft te maken met zijn almacht. Voor ons is tijd belangrijk. Ik zeg maar iets geks, iets heel geks. Als ik aardappelen schil voor 4 personen, dan gaat er een bepaalde tijd overheen voordat ik ze geschild heb, zelfs met een dun schiller. En, nou ja, ik ga niet zeggen, ik heb geen idee hoe lang ik erover doe, want meestal ben ik in gedachten. Maar stel dat ik er 7 of 8 minuten over doe, aardappelen schillen. Tijd is voor mij belangrijk, want daarna moet ik weer wat anders doen of zo. En dus ik ben voortdurend met die tijd bezig, maar bij God speelt tijd geen rol. God maakt niet alleen aardappelen uit stof. Hij kan zo snel handelen, dat tijd speelt geen rol. Hij staat er trouwens buiten. Dus dit moeten we heel goed beseffen. De almacht van God, die kunnen we eigenlijk niet meten. En ik kom regelmatig met al mijn uitleg, kom ik tegen de grenzen aan van wat God kan of niet kan. En niet dat ik zo'n hoog niveau bereikt heb, maar als ik aan de ondergrens van God kom, dan is hij nog niet eens begonnen. Zo groot is hij. Dus dat even ter bemoediging. Probeer je geen beeld van Gods almacht te vormen van wat hij wel en niet kan, want zelfs dan schiet je tekort met al je rijke fantasie. En er is nog één belangrijk vers, vers 9. Daar zegt Petrus, de Heere, hij talmt niet met beloften, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, hij is langzaam tot toren, want hij wil niet dat mensen verloren gaan. Zolang Jezus niet terugkomt, krijgen mensen de gelegenheid om zich te bekeren. Ouderwets woord, maar even actueel als toen het voor het eerst werd uitgevonden. Omkeren naar God, vrede maken met God, dat heeft de hoogste prioriteit. In de evangelieverkondiging. Dus als u nog geen vrede hebt gemaakt met hem, maak dan vrede door de wedergeboorte. Maak het met God in orde, want hij is langmoedig jegens ons. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Er is een hand uitgestrekt naar ons. Een doorboorde, bebloede hand. Pakken we die om gered te worden? Of zeggen we, we hebben die hand niet nodig? Dat is de visie van een overspannen dorpsgek. Ik denk dat het de hand van Gods Zoon is, die naar u uitgestrekt is. Ik heb hem gepakt in geloof, niet als een verdienste. En dan komen we bij vers 10 en die gaan we samen lezen, want daar draait het om. Petrus vertelt al deze dingen en dan vertelt hij wat er gaat gebeuren. Laten we het lezen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken zullen erop gevonden worden. Wauw. De dag zal komen als een dief. Weet je wat het kenmerk van een dief is? Hij kondigt het niet aan wanneer hij komt en zijn partner. Er is geen dief die u opbelt en zegt ja met handige Harry spreek je. Mijn maat en ik zijn van plan bij u in te breken. Wanneer schikt het? Wanneer bent u niet thuis? Een doordenkertje. Wanneer bent u niet thuis? Dan komen we langs. En zou u zo vriendelijk willen zijn de achterdeur open te laten? Dat scheelt een hoop rotzooi. Er is geen dief die dat doet. Een dief kondigt zich niet aan. Een dief wacht op het meest geschikte moment. En dan slaat hij toe. En dan niet bij de hand zijn en zeggen, hoe weet je dat allemaal? Ik lees detectives. En we zien ook in deze tekst weer, in die versen 12 en 13, waar we, en laten we het samen nog een keer lezen, want dit is heel relevant voor een bepaalde dwaalleer in het Koninkrijk van God. Daar zegt Petrus, daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, en dan vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dus als je in de Kingdom Now theologie gelooft en je denkt dat je de hele aarde onderworpen hebt en dat je dan kunt wachten tot Jezus terugkeert en die op die prachtige door jou gereserveerde aarde kan terugkeren, dan wordt alles door vuur verwoest. Dus heb je alle moeite voor niets gedaan. Hier staat dat de elementen door vuur zullen vergaan en dat de aarde en de werken erop gevonden zullen worden. En dan komt Dan lezen we nog één keer die waarschuwing samen. Maar de dag des Heren zal komen. Nee, dat is een ander, dat is een vermaning. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Petrus die zegt eigenlijk, luister, als het nu zo gaat zoals ik je gezegd heb, hoe behoor jij dan te zijn, hoe behoort u dan te zijn in een heilige wandel en in godsvrucht. Zo belangrijk, een heilige wandel. Niet iedereen is het ermee eens met deze uitspraak van Petrus. Een heilige wandel en godsvrucht, is dat niet saai? Het is alles behalve saai. Weet u, er zijn machten uit de duisternis die u proberen wijs te maken. Dat een leven met God het einde is van alle vreugde. Dat uw vreugde eigenlijk wordt gereduceerd tot een pepermuntje op zondag en daar moet u het mee doen. Maar dat is niet zo. We moeten verschil maken tussen dode religie, waar je onder gebukt kunt gaan, en een levende relatie met Jezus, de Zoon van God, een relatie met God, de Schepper van alles. Hoe kan dat saai zijn? Dat is niet saai. En als je het als saai ervaart, dan moet je bekeren, want dan denk ik dat je religieus bent en niet opnieuw geboren. Want als je opnieuw geboren bent, ontvang je nieuw leven. Gaat niet alles op een roze wolk, maar heb je een vreugde en een blijdschap die de wereld jou niet kan geven en u niet kan geven. En dan komt er een tweede waarschuwing van Petrus, weer een waarschuwing aan het einde. Die hebben we niet gelezen, maar die gaan we samen lezen. Dan zegt hij dit. Geliefden, daar u het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, wees scherp, dat gij niet door de dwaling der zedelozen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen geloofszekerheid. Nou, dit is interessant. Want hoe werkt dat nou? Hoe kun je meegesleept worden door de afval van de zedelozen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, weet u, om dat een klein beetje te begrijpen, moet u weten wat de grootste vijand is van de wedergeboren christen. De grootste vijand van de wedergeboren christen is zijn oude, zondige natuur, waar hij altijd last van heeft. Naarmate die groeit in de gezindheid van Christus wordt dat minder, maar hij blijft er last van houden. En de kenmerken van deze oude natuur, die zou je kunnen duiden, die zou je kunnen uitleggen. Als je denkt aan de Olympische Spelen, dan heb je soms zo'n erepodium en dan heb je een eerste plaats, je hebt een tweede plaats, je hebt een derde plaats. Eerste plaats is goud, dat is het belangrijkste, tweede plaats is zilver, derde is meestal brons. Nou, in ons preferentieschema van de oude mens zien we ook een preferentieschema, zien we ook een erepodium. En bij de oude mens is dit een beetje de volgorde. Op nummer 1 staat het persoonlijk voordeel. Nummer 1, met stip, persoonlijk voordeel. En nummer 2, dat zijn onze lusten. En nummer 3, dat is de waarheid. En nummer 1 en 2 gaan vaak, in veel gevallen, ten koste van nummer 3. En dat maakt deze wereld ziek. Dat maakt dat deze wereld gebroken is. Dat is het preferentieschema van onze oude natuur. Maar, en dat is dus een andere factor, wij hebben niet alleen last van deze oude natuur. En we hebben ook een nieuwe natuur die oude natuur kan en zal overwinnen. Maar de wereld leeft en opereert nog in die oude natuur, want ze hebben geen alternatief. Waarom zouden ze een goddelijke wandel erop nahouden? Waarom zouden ze in waarheid wandelen? Dood is dood. Dus ze ontwikkelen automatisch een andere levensstijl, een ander wereldbeeld. En daar hebben we ook dus mee te maken. Nou, en de factoren, de tactieken van de oude mens, die zijn als volgt. En daar hebben ook wij nog mee te maken. Maar als het goed is, wordt het steeds minder. Mensen opereren vanwege de oude natuur in misleiding, in verleiding, in manipulatie en intimidatie. Deze vier: misleiding, verleiding, manipulatie en intimidatie. En laat ik mezelf maar als voorbeeld noemen. Al die vier eigenschappen heb ik in mijn eigen leven erkent. Het wordt minder en minder en minder door Gods woord, door Gods geest, door overgave. Maar deze vier factoren zijn mij niet vreemd. En ik moet op mijn hoede blijven voor deze vier factoren, want die zijn nog niet dood. Die sluimeren aan de oppervlakte en wachten op een bepaalde gelegenheid. Daarom zegt Paulus dat je het vlees, dat is je oude natuur, moet kruisigen. Dan moet je mee afrekenen, radicaal. En zeg nooit, dat heb ik overwonnen en daar heb ik geen last meer van, want dat is alweer misleiding. Die vier gele balken, misleiding, verleiding, manipulatie, intimidatie. Onthoud dat we daar allemaal mee te maken hebben. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in het leven van andere mensen. Want die worden ook op ons toegepast. Er zijn mensen die ons willen verleiden. Er zijn mensen die ons willen misleiden, intimideren, manipuleren. Zoals wij dat ook deden. En misschien soms nog. Maar dat is geen goede zaak. Nou, deze eigenschappen die kunnen na verloop van tijd en door demonische invloeden tot een bolwerk worden. Ze kunnen echt een bolwerk vormen in ons leven. Sommigen noemen dat verslavingen of bindingen, maar ze worden zo sterk dat we er niet van af kunnen komen. En hier zien we met het waken waar we mee te maken hebben. We moeten niet alleen waken tegen de gebeurtenissen, maar vooral waken tegen de zwakheden in ons eigen lichaam. En de zwakheden in het leven van anderen die ons ook via die vier factoren proberen te beïnvloeden. En nu wil ik nog een tekst met u lezen, want het is heel belangrijk om te begrijpen dat de strijd veel dieper gaat dan wij oppervlakkig geneigd zijn te denken. We gaan lezen Efeze 6 vers 12. Dan gaan we uit van de geestelijke strijd. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. U leest dat goed, hè? We strijden tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Dat zijn grote machten die invloed uitoefenen op landen, op werelddelen. Het zijn supergeestelijke machten. En waar vallen ze ons aan? In ons denken. En als wij ons zouden verplaatsen, want de Bijbel spreekt er openlijk over, Jezus spreekt erover, deze machten zijn reëel. We kunnen hun macht, als we gehoorzaam zouden zijn aan God, reduceren tot nul. Maar dat doen we niet. Want ik noemde u al die vier factoren, onze oude natuur, ons arglistig hart, die bieden ruimte aan deze machten in ons persoonlijk leven. En dan gaan ze hun vernietigende werk doen. Dan komen ze in relaties en maken ze deze zaken stuk. Maar, zoals de Heilige Geest onze goede eigenschappen kan upgraden en de vrucht kan voortbrengen van de Geest, zo kunnen deze machten inwerken op ons. En ze zullen ons beïnvloeden zonder dat we het doorhebben. Het gaat buiten ons om. En probeert u zich eens met mij te verplaatsen in de overheden en de machten, de wereldbeheersers, de boze geesten in de hemelse gewesten. Waar zou u infiltreren als u de mensheid wilde beïnvloeden? Waar zou u infiltreren? Ik denk dat ze hier infiltreren. Ik denk dat ze infiltreren in de media. Ik denk dat ze infiltreren in de politiek. Ik denk dat ze infiltreren in onderwijs. Ik denk dat ze infiltreren in religie. Doen ze dat openlijk? Nee. Hoe komen ze binnen? Via mensen. Via mensen. Wat zei Jezus tegen Petrus? Satan, ga achter mij. Was Petrus Satan? Nee. Satan sprak door Petrus. Hij misleidde Petrus. Wie voerde er in Judas hart tot hij verraad pleegde? Satan. Wie misleidde Ananias en Safira? De machten. Wie hield, nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Dus de machten werken door mensen, in hun denken. En niet iedereen, ik denk dat 90-85% niet eens bewust is dat ze gebruikt worden, misbruikt, gemanipuleerd, geïntimideerd door de machten. 15% is wel op de hoogte, of misschien 10%. En dat is een hele enge groep mensen, een griezelige groep mensen. Maar de rest wordt gewoon in onwetendheid gebruikt, of moet ik zeggen, misbruikt. Daarom is het belangrijk dat wij die factoren, de media, de politiek, de religie en andere zaken kunnen filteren. Het is zo belangrijk dat we het kunnen filteren. Dat we het kunnen zuiveren. Dat we het in het licht van Gods woord en met behulp van de Heilige Geest kunnen ontmaskeren. En zo kunnen we waakzaam zijn. Want anders worden we meegesleept in de waan van de goddelozen. Dan gaan we in op die ijdele nietigheden die geen stand houden. En worden we misleid. Weet u nog wat we deden in de openbaringsstudie, wat ik aangaf? Openbaringen 12, vers 9. Daar staat Satan die de hele wereld verleidt met zijn demonenkliek. Hij verleidt en misleidt de hele wereld. Daarom ben je soms verbijsterd over beslissingen of situaties of ontwikkelingen. We strijden niet tegen bloed en vlees. We strijden tegen machten en overheden. Op zich hebben die machten en overheden geen kracht. Ze krijgen pas kracht als wij ruimte aan ze geven door een zondige levensstijl, door ongehoorzaamheid aan God, door onze eigen weg te gaan. Dat is hoe het werkelijk is. Weet u, een zeilboot komt niet vooruit als het zeil niet gehesen wordt. Dan kan de wind blazen wat hij wil en dan komt hij een klein beetje vooruit, misschien omdat hij tegen de boot blaast. Maar een zeilboot komt pas vooruit als het zeil gehesen wordt. En de machten krijgen ruimte als wij ons vlees en onze zonde niet belijden en daarmee afrekenen. Dan worden we een zeil voor de machten van de duisternis en die blazen ons de verkeerde kant op. Op rampkoers. Hier wil ik het bij laten, de tijd zit erop. Ik hoop dat u gezegend bent door de uitzending, door de preek. En dat u toegerust wordt om gereed te zijn als hij komt, Jezus, als een dief in de nacht. Dat u gereed bent en ik ook.